laatste ontwikkelingen in de media? Amsterdam FM presenteert de Mediaweek. Presentatie Oscar van Oorschot.
Een hele goede middag. Het is maandag 19 september, 4:04. Welkom bij de Mediaweek op Radio Salto van Amsterdam FM. Live vanuit de Triumph in de Kalverstraat bespreek ik de media in de breedste zin van het woord. Van tv tot kranten en van radio tot podcast. We hebben een volle uitzending. We gaan het natuurlijk hebben over het racisme-item van Ongehoord Nederland afgelopen week. We hebben het over de uitvaart van de Queen. Die is op dit moment nog bezig. De genomineerden voor de televisiering zijn bekend. We weten waar het glazen huis komt te staan. En we gaan bellen met David Kostelijk. Zijn garage Annex Buurthuis in Westen is het onderwerp van een documentaire die vanavond op tv komt. Maar eerst muziek. Dit zijn Madonna en Justin Timberlake. 4 minutes. I'm out of time and all I got is 4 minutes.
Say save the world.
Madonna, Justin Timberlake, Timberland, 4 Minutes in de Mediaweek. Amsterdam FM Radio Salto, een hele goede middag. Je luistert naar de Mediaweek en wat is me allemaal opgevallen deze week? Nou, een heleboel kan ik je vertellen, maar we beginnen natuurlijk met het nieuws over Ongehoord Nederland. Dat ging om dit fragment uit de uitzending van afgelopen donderdag. En het onderwerp van die uitzending, dat was zwart racisme. Laten we er even naar luisteren.
Op social media zien we ook de minder belichte zijde van racisme. Namelijk blanken die door zwarten in elkaar worden geslagen. We willen u waarschuwen voor de volgende beelden. Deze kunt u als schokkend ervaren, maar we vinden het toch belangrijk om ze wel te laten zien.
Thank you.
Ja, Pepijn, het zijn werkelijk schokkende beelden. Je ziet dat, dat blanken in elkaar worden geslagen door negers. Zien we overigens op grote schaal. Dit soort filmpjes die worden gedeeld op het internet. Waarom horen we hier nu zo weinig over als het gaat om de grotere discussie, als het gaat om racisme?
Ja, er is denk ik een hoofdnarratief, net zoals bij corona. En dat wordt gepusht. En dit past niet in het hoofdnarratief, dus dat wordt door de media ontweken.
Tja, vorige week had ik het over Gert Verhulst. Die liet het N-woord meerdere keren vallen in zijn talkshow. Dat was dom, maar niet opzettelijk. Maar dit was dom en opzettelijk. En het heeft ook behoorlijk wat losgemaakt. Ze hebben inmiddels alle publieke omroepen, behalve Ongehoord Nederland zelf, een gezamenlijk statement uitgebracht. Tenminste, de NOS ook niet, maar die hebben vandaag een statement gegeven. En daarin laat zij collectief een afkeuring uitspreken over dit item. En ook de NPO zelf heeft in een verklaring laten weten dat hiermee een grens is bereikt. Ondertussen zijn er al meer dan 1750 klachten binnengekomen over deze uitzending bij de NPO Ombudsman. De Ombudsman beantwoordt deze klachten niet zelf, maar stuurt ze door naar Ongehoord Nederland, die ze dan in behandeling moet nemen. Alleen de kans dat die mensen die geklaagd hebben een reactie op krijgen is klein, omdat de omroep niet reageert op individuele klagers blijkbaar. Ja, en ondertussen stookt Ongehoord Nederland het vuurtje ook nog verder op. Omroepbaas Arnold Karskus zegt dat er geen enkele sprake was van racistische of discriminerende uitlatingen. Presentatrice Raisa Blommesteyn heeft van zich laten horen op Twitter. Ik citeer: het gebruik van een volstrekt normaal Nederlands woord, het N-woord, is tegenwoordig, anno 2022, aanleiding voor aangifte. Het summum van idiotie, we leven in absurde tijden. Einde citaat en, begin citaat, talloze doodsbedreigingen, geweldsfantasieën en haatberichten verder naar aanleiding van de uitzending van Ongehoord Nieuws gisteren. Bizar wat een enkel woord bij mensen losmaakt, maar tevens ook illustratief waarom we dat dus wel moeten gebruiken, niet buigen voor intolerantie. Einde citaat. Tja, de bedreigingen zijn natuurlijk niet goed te praten, in welk geval dan ook, maar dat lijkt me alsnog geen excuus om het één woord te gaan gebruiken. Maar goed. De filmpjes die in dat programma liet zien, zag je dus zwarte mensen die witte mensen in elkaar sloegen. Ja, het zag er al een beetje willekeurig uit, gewoon van internet geplukt. Maar de onderzoeksredactie van Pointer die heeft die filmpjes inmiddels gefactcheckt. En die is tot de conclusie gekomen dat het allemaal gewone vechtpartijen zijn die niks met racisme of ras te maken hebben. Ze komen niet uit Nederland. En het zijn ook allemaal filmpjes die dan door extreemrechtse kanalen, bijvoorbeeld op Twitter of op de mening van Trump, worden geframed als dat het inderdaad dus zwart racisme is, dat iemand in elkaar wordt geslagen omdat hij wit is. En er was meer ophef deze week. En dat ging dan om deze grap van Arjen Lubach afgelopen week.
En dit waren dan nog alleen de Nederlandse media. In Groot-Brittannië gaat het al helemaal over niks anders.
De reis werd de hele dag live gevolgd door de Britse televisie. En begon vanochtend bij het kasteel Balmoral, waar Elizabeth donderdag overleed.
Ja, het is daar echt hysterisch. En ik zat een beetje te zappen. En er is daar zelfs een kanaal, BBC Extra Plus, met een live verslag van binnenuit.
The coffin is being driven to Edinburgh.
Ja, wat je dan ziet is dus zeg maar zogenaamd het lichaam van de Queen in de kist van binnenuit is dus gefilmd. En dat het dan ook een beetje schudt als de lijkwagen over het drempel rijdt. Ik moet zeggen, smaken verschillen, maar ik moest er wel om lachen. Ja, en dan de uitvaart van de Queen zelf. Die is op dit moment nog bezig. We kunnen ook wel even luisteren.
Luid, gaat Charles het anders doen, Meike? Is natuurlijk ook de vraag. Dat vragen we.
Je ziet ondertussen allemaal van die rode guards die ook al bij Buckingham Palace staan met die grote mutsen. Die lopen nu naast de auto. De auto rijdt stap voet. Ze zijn nu bijna bij Windsor Castle, geloof ik. En ik heb een groot deel van de dag er al naar zitten kijken. De uitzending is volgens mij om 11 uur begonnen. En waar ik me altijd een beetje aan stoor, dat is nu toevallig ook het geval, dat is een beetje de duidingsdrang van de NOS. Dat zien we morgen waarschijnlijk ook weer op Prinsjesdag. En dat zie je ook met de Olympische Olympische Spelen en met andere grote gebeurtenissen. En die duidingsdrang die houdt in dat je dan een deel van het evenement eigenlijk gewoon niet laat zien. Omdat we dan schakelen naar een deskundige in de studio, een verslaggever ter plaatse, een instartje van een reportage, et cetera. Nou, en ik bijvoorbeeld, ik zat vanmorgen te kijken. Ik was een beetje op heen en weer aan het zappen, want overal wordt het uitgezonden over de hele wereld. En dan zie ik naar de westen kijken en dan zie je dan gaan we naar Gerry Eikhoff. Die staat in een Engelse pub. En die vraagt aan een mevrouw waarom die de uitvaart in de pub in Londen kijkt. Ja, ik bedoel, en dan als ik naar de BBC zet, dan zie ik al allemaal marsen en protocollen en allemaal mooie dingen gebeuren. Ja, maar die zie je dus niet bij de NOS, omdat de mevrouw die om 11 uur 's ochtends in de pub zit. Waarvan ik denk, 10 uur zelfs in Engeland. Dan denk ik van, als jij om 10 uur 's ochtends in de pub zit, dan ben je gewoon alcoholist. Maar goed, dat is mijn, dat is mijn mening. En dan ga ik toch wel zeppen naar een BBC of een VRT of naar de Duitsers. En wat ook altijd is met dit soort dingen, dus inderdaad, je hebt dus een hele grote uitvaart. Alle staatshoofden van de wereld zijn er ongeveer, behalve Poetin. Maar dan heb je toch, zeg maar, op een gegeven moment van, daar zit hij, daar zit helemaal Alexander, daar zit Maxima, daar zit Beatrix. Dat is toch een soort, een beetje dat je denkt van, kijk, wij zijn er ook, Holland in the house. Ja, maar ik ben wel benieuwd naar de kijkcijfers van de uitvaart. Niet zozeer in Nederland, want het is natuurlijk ook gewoon een werkdag voor de meeste mensen. Maar die wordt wereldwijd uitgezonden. In Engeland zelfs op bijna alle zenders. Ik heb zelfs net voorbij zien komen uit de tv-gids. Dat de kanalen die normaal alleen maar pornofilms uitzenden, die zenden nu ook de uitvaart van Queen Elizabeth uit in plaats van porno. Ik verzin dit niet. Alleen één zender deed niet mee en dat is Channel 5. Nou, dat is best wel een grote zender, een commerciële zender. Die zonden vanmorgen niet de uitvaart, maar de Emoji Movie uit. Echt waar. Ja, en de verwachting is dat wereldwijd de miljarden mensen voor de buis zitten of hebben gezeten. En dan hebben we natuurlijk ook nog alle plechtigheden van de afgelopen 11 dagen... met als hoogtepunt die kilometerslange rij voor de kist. Je kon ook via een livestream dag en nacht kijken naar de kist en hoe mensen er langs liepen. En er was een livestream waarop stond hoe lang de rij was. En aan de ene kant vind ik het mooi dat letterlijk alle Britten echt de kans krijgen om gewoon een paar dagen om afscheid te nemen van de Queen. Maar aan de andere kant ben ik me ook heel erg van bewust dat dit in Nederland nooit zou kunnen. Maar ook echt nooit. Want als we dit zouden doen als bijvoorbeeld Beatrix komt te overlijden, dan zouden in die rij gaan mensen voordringen. Er ontstaan opstootjes. Mensen worden onwel omdat ze niet zo op hun benen kunnen staan of omdat het koud is. De kist zou doelwit worden van protesten tegen de monarchie of tegen stikstof of coronabeleid. Omgekeerde vlag. Het gaat gewoon geheid mis. Dat denk ik wel. Maar er is nog meer gebeurd in de media. Het is niet alleen maar de Queen. Ook nog de genomineerden van de televisieprijzen zijn bekend. Die worden op 6 oktober uitgereikt. Laten we even beginnen met de belangrijkste, de nominaties voor de televisiering. Daar gaat het tussen Even tot hier, Het jachtseizoen en De Bevers. Ik heb Angela de Jong en Tina Nijkamp al verschillende talkshows eigenlijk precies horen zeggen wat ik ook dacht. Even tot hier zou hem het meest verdienen, maar hij gaat waarschijnlijk naar Jachtseizoen. Het is ook niet nieuw. In 2020 won Tim Hofman eigenlijk vrijwel alle prijzen. Onder andere de ring voor het matig bekeken Over mijn lijk. En bij de radioring gebeurt dat bijvoorbeeld ook. Bram Krikke die is vooral influencer, maar maakt toevallig ook een radioprogramma. En haakt daardoor wel elk jaar de ster voor best radiopresentatie. Staat er binnen. Nu hebben we één programma dat echt een regelrecht kijkcijferkanon is. 1 tot 2 miljoen kijkers, standaard, Even tot hier. En die mannen van Stuk TV, toch 800.000 kijkers, goed. En De Bevers, 300.000 kijkers, hebben wel een grote schare fans. Stuk TV omdat ze influencers zijn, natuurlijk ook YouTubers zijn. En De Bevers, omdat John De Bever een zanger is, heeft ook gewoon een grote schare fans. Die kunnen ze even aansporen via social media of bij een optreden of wat dan ook, om te stemmen. En dus zal Even tot hier waarschijnlijk opnieuw geen prijs gaan winnen die ze al jaren verdienen. Dan waren er nog andere nominaties. Bij de ster voor beste presentator, die sinds dit jaar genderneutraal is, gaat het tussen Tim Hofman, Raven van Dorst en André van Duin. Ik vind dat terecht de genomineerde. Maar ik denk dus oprecht dat deze categorie onlangs maand of 2, 3 geleden genderneutraal is gemaakt, omdat ze in de gaten kregen dat Raven een serieuze kanshebber is voor de prijs. Raven reageerde trouwens wel op Dienst Ravens toen die hoorde van dienstnominatie. Die zei namelijk, jammer, want bij man-vrouw had ik eigenlijk voor 2 categorieën genomineerd kunnen zijn. Dat vind ik wel ook weer leuk opgepakt. En ondertussen zie ik trouwens ook, kijk, dit is dus het moment. Dan zie ik Beatrix en Willem-Alexander en Maxima zie ik voorbij lopen in Windsor. Goed, door met de show, want we hebben echt veel te bespreken. Want we hebben nog meer prijzen waar de nominaties van bekend voor zijn. Het Televisier Impact Award, oftewel de grote Tim Hofman Award, kan je eigenlijk al zeggen. Het wordt waarschijnlijk de boze aflevering van The Voice. En de nummer 2 en 3, dat zullen een verkrachtingsscène uit Goede Tijden, Slechte Tijden zijn. En het programma Make Up Your Mind van Carlo Bossart en zijn man Harold. Dan de categorie televisie talent. Daar zijn Giel de Winter van Stuk TV, Splinter Chabot en Zoe Kroon genomineerd. Ik vond Zoe Kroon een opvallende naam. Omdat ik hem eigenlijk alleen maar heb gezien in The Passion. Volgens mij presenteert hij verder niks. Volgens mij is hij vooral acteur. En de genomineerden voor de televisieerster Jeugd voor het beste kinderprogramma zijn Hallo, ik heb kanker. Hands Up, dat is dat gebarentaalprogramma met Irma Sluis. En het programma Steken en Prikken. Dan de genomineerden voor beste acteur, dat zijn Angela Schijf, Frank Lammers en Tycho Gernands. En tot slot de ster voor beste online videoserie, daar zijn de genomineerden de politievlog van politievlogger Jan Willem. Even kijken, Open Kaart van Robert Ronenburg en Onmogelijk van Stuk TV. Nou, tot zover de televisiering. Er gebeurde nog veel meer. Want aan tafel bij Vandaag Inside kreeg Johan Derksen weer eens ruzie. Dit keer met Angela de Jong. En dat ging over haar columns in het AD.
Maar kennelijk is het zo, als ik iets schrijf over John de Mol, nou, dan... Oh, dat is zo zielig voor John.
Maar het gekke
nou,
is...
Ik heb geen medelijden met John de Mol, want...
Nou, wat boeit het jou dan?
Nou, ik vind die kutstukjes van jou, die beginnen me tegen te staan.
Dan lees je ze niet.
En als je dan...
Dan lees je ze niet.
Wel hoor, ik bepaal zelf ook wat ze lees.
Ja, maar en ik bepaal zelf wat ik schrijf.
Als ik dan wat... Oh nee, natuurlijk. Maar als ik dan wat over wil zeggen, dan zeg ik dat als jij hier naast me zit en niet als je er morgen niet bent.
Dat moet je vooral doen.
Ja, precies.
Maar dan vraag ik me af, als jij mijn mening zo totaal arbitrair vindt en je vindt het allemaal niet kloppen, waarom lees je ze dan? En waarom hecht je er zo ontzettend veel waarde aan?
Ik hecht er helemaal geen waarde aan. En waarom ik het lees...
Daarom hebben we het er al 10 minuten over.
Nee, waarom ik het lees... Het is ook wel eens lekker. Ik ben het vaak met je eens. En ik ben het vaak
behalve
met je...
Behalve als het over John de Mol gaat.
Nee, helemaal niet. Nee, kijk nou, je bent echt een vrouw.
Nou ja, wat is dit nou voor opmerking?
Nee, ja, je begrijpt het niveau. Wat valt er nog over te zeggen? Ja? Dit is onderdeel van een discussie van 25 minuten overigens. En het was niet het enige opstootje, want de dag later was Helene Hendricks de gast. Zij presenteert nu 7:30 en ze doet ook allemaal voetbaldingen. Johan Derksen had haar programma 7:30 natuurlijk eerst even flink aflopen zeiken. Maar toen liet Helene Hendricks zelf doorschemeren dat zij nou ook niet helemaal achter het format van het programma staat.
Ik vind niet alles is slecht wat gedaan wordt. En ik snap ook wel dat je denkt, Ferry doen. Dus dat gevoel had ik ook van, ja, wat moet ik daarmee? Want iedereen die naar het theater gaat, die nodigen we uit om promotie te doen voor het theaterstuk. Dus dat kan ik wel volgen. Alleen Ferry doen is wel, zeggen zij dan ook, echt iets voor SBS. Je moet ook een beetje kijken naar wat wil
je
SBS.
Moet SBS ook op doeken, vind ik.
Maar ja, we moeten wel eerlijk zijn. De kijkcijfers zijn nog steeds niet lekker. En ik weet ook wel.
En dat wordt ook niet beter.
Nee, en we hebben ook geen goede lied in. Dat heeft er ook wel een beetje mee te maken. Maar ja, het is een heel lastig verhaal.
Ja, vind je het wel leuk om te doen, of?
Nou, het is super leerzaam. Dat moet ik wel zeggen. En wat ik zeg, niet alles is...
Leerzaam is niet zelfs leuk, hè?
Ja, je leert daar heel goed hoe het niet moet.
Nou ja, en ook hier, dit is maar weer een stukje van het hele geheel. Maar ik denk dat het wel duidelijk is. Dat heeft ze ook al eerder wel een beetje duidelijk gemaakt. Het is niet haar droombaan in ieder geval 7:30 presenteren. Dan gaan we door naar het andere enfant terrible van Talpa. Peter Gillis. In de Real Life Show Bas Aaskassa krijgen we het uiteraard geen dingen over zijn mishandelingszaak te zien. Maar voice-over Frank Mammers kan het toch niet laten om een sneer uit te delen.
Straks in Bas Aaskassa probeert Petertje Gillis het personeelstekort op te lossen.
Ik denk, jongens, het is wel, ik denk wel de toekomst.
Ik ben best wel een beetje enthousiast erover.
En komt de familie samen bij Henny en Nelis voor de hondenbarbecue. Rete gezellig.
Ik heb soep nog niet.
Als je nou ophoudt met die soep, dan sliep ik de vork in dus.
Was die barbecue eind mei? Geen idee, maar ik verheug me erop. Tot zo.
Ja, en eind mei, toen vond dus die vermeende mishandeling plaats. Dan 3FM. Vorige week is op 3FM de nieuwe ochtendshow van Rob en Wijnand van start gegaan. Wijnand hadden we vorige week nog hier in het programma. En ik vind het echt een leuke show. Ik heb de afgelopen week een paar keer geluisterd. En maar afgelopen week schetste producer Liedeke toch een bijzondere situatie waar ik zelf in ieder geval nog nooit in ben beland.
Ik zag heel verdrietig nieuws over duifjes. Land, een vrouw vond in een prullenbak 6 duifjes van een paar dagen oud in een hondenpoepzakje.
Leven ze nog?
Is toch zielig?
Maar leven ze nog toen ze werden gevonden?
2 van de 6 hebben het overleefd.
Oh, dan ben je echt een teringleier, toch? Ja, als je dat doet.
Als je duiven over hebt, maak ze dan dood met een spuitje of draai die nek om. Maar dan ga je toch niet overleven met een zoekje.
Draai die nek om?
Nee, maar wacht even. Je begint in eerste instantie al met als je duiven over hebt. Wanneer heb je duiven over?
Nou, als je denkt...
Ik had even voor de zekerheid... Voor de zekerheid had ik even 24 duiven gekocht, maar ik had er maar 7 nodig.
Dus duiven telen.
Ik heb 17 duiven over. Ik weet even niet wat ik er moet. Heb je nou nooit duiven over?
Duiven telen.
Je hebt geen dieren over. Het zijn dieren.
dieren.
Je kan toch, je hebt toch net als met...
Mensen niet draaien ze lekker, dan laat je ze toch uit. Dan geef je ze toch aan iemand. Dan ben je nou ook gewoon barbaar.
Duiven uitlaten.
Dat is jouw duif. Heb jij ze in het poepzakje gedaan? Wat is dit voor onzin?
Ja, maar blijkbaar wilde degene er vanaf. Die
jij
gooit
zegt,
niet in de prullenbak.
Als je, nee, maar als je duiven over hebt, doe je niet in de prullenbak. Draai je voor een nek om, toch? Nee, als je duiven over hebt, dan zet je ze gewoon in de kinderboerderij van mijn part. Weet ik veel. Jezus.
Nee eens. Nee, serieus.
Fuck is dit nou weer, joh?
Sorry.
Ja, zeg maar tegen alle dieren sorry.
Zo.
Sorry. Sorry.
Harder, ik versta het niet.
Sorry, dieren.
Heel goed.
Jullie zijn nooit over.
Schandaal.
Dat duiven over hebben. Ik heb het ook nog nooit gehad. En tot slot, Lorette Schrijver, die is sinds afgelopen week weer terug bij Koffietijd. En in haar eerste uitzending had ze René Mioch te gast over het filmfestival in Venetië. Ze had er ook een filmpje voor van de sterren die daar dan aankomen bij de Rode Loper. Alleen, dat moest en zou in 30 seconden moeten worden gemonteerd. En dan krijg je dus dit.
We hebben wel een ik vond het zelf, want het is geen filmpje van jou. We hebben wel een raar filmpje van hoe ze daar inderdaad allemaal aankomen. Gaat heel snel. Moet jij maar eventjes zeggen wie we zien. Wie is dat? Oh, weg. Wie is dat? Ook weg. Wie is dat? Wie? Hey. Ja, die.
Tugendemar.
Ja, Hillary Clinton. Ja. En wie is dat? Oh, dat was die jongen van Bridgerton, hè?
Ja.
Oh, leuk.
Jullie hebben je op.
Ja, ook hij is ook goed. Wie?
Adam Driver.
Oh, ja.
Oh, ja. Nou, je luistert nog even naar Media Week, Bruin en Salsa. Dit is wat mij opviel in de media. Zo meteen ga ik bellen met David Kostelijk. Hij moest zijn garage, de DS-keizer, sluiten in Amsterdam-West. Na 40 jaar. En daar is een documentaire over gemaakt.
We don't play around, and we're
Media Week, Amsterdam FM, Radio Salto, The Freestylers en Push Up. En ja, weet je, als je er langs fietst, dan valt het waarschijnlijk niet eens heel erg op. Maar achter het gammele rolluik in West gaat veel historie schuil. In de documentaire De DS-keizer wordt voormalig garagehouder David Kostelijk gevolgd in het proces van het opdoeken van zijn garage. Waar 40 jaar lang vooral werd gesleuteld aan Citroën DS'jes. En ik heb de garagehouder aan de telefoon, David Kostelijk. Goedemiddag.
Goedemiddag.
Ja, laat ik even beginnen te zeggen. Ik heb zelf geen auto en ik ben ook nooit echt in een garage geweest. Wat voor garage was het precies?
Ik was een garage DLA, Citroën DS, deed ik het onderhoud en restauratie van. Mm-hmm. En voor de rest geen enkel ander merk, ook niet een andere type Citroën, alleen de Citroën DS.
Alleen de DS. En was het ook zo'n typische garage zoals ik me dat dan zeg maar uit films voorstel met een Playboy kalender en een mooie damesfluit en dat soort dingen?
Nee, dat was het niet.
Nee, dat niet.
Geen blote dames aan de muur.
Nee.
Het was een rommel, zag het eruit als je niet beter wist hoe het in elkaar zat. Het was heel goed georganiseerd, maar dat zag je beslist niet aan hoe het eruit zag. Dus de meeste mensen dachten echt van wat hier aan de hand is, weet ik niet. Maar ja, mensen die dus echt de auto lieten repareren en zagen wat er gebeurde, die hadden wel in de gaten dat het eigenlijk heel goed gestructureerd was. Mm-hmm. En verder, we hadden geen popmuziek, we draaiden altijd klassieke muziek de hele dag door. We hadden altijd Radio 4 aanstaan.
Oh, dat verwacht je ook niet bij een garage?
Nee, dat verwacht je ook niet bij een garage. En voor de rest hadden we, dat viel wel op. We hadden wat van die lampen aan het plafond hangen, dat stond van die kandelaars en zo. Dus dat was ook wel een beetje apart, ja.
Ja, en je garage en heette dus...
Op iedereen kon naar buiten en naar binnen. En het was een hele, altijd stonden de deuren open. Groot overhead deur, dus iedereen kon naar buiten en binnen lopen.
Ja, want daar wilde ik inderdaad zo op komen. Want het is inderdaad ook een soort buurthuis. Maar je garage heet dus de DS-keizer. En je zegt al, we doen ook alleen maar Citroën DS'en. Wat is er zo speciaal aan die auto?
Het model, denk ik voornamelijk, hoe het eruit ziet. Het is een hele mooie stroomlijn. Of een hele mooie lijn zit er in de auto. En de techniek is natuurlijk ook zeker in de tijd dat hij uitkwam, was hij ver vooruit. Mm-hmm. En hij is in 1955 kwam hij voor het eerst op de markt. En vandaag de dag, dus we zijn nu 60 jaar verder, ruim.
Ja, ruim.
Wordt er nog steeds met die auto gereden. En kan hij met het hedendaagse verkeer nog helemaal mee. Nou, dat zie je van geen enkel ander model uit die periode.
Nee, want het is eigenlijk echt wel een beetje een oldtimer, hè?
Ja, het is echt een oldtimer. Ja. En het comfort is geweldig. Hij had iets heel unieks wat geen enkel ander merk ook had. Dat was de hydraulische vering. Dat was echt ook fantastisch.
Ja, en als je hebt dus heel veel liefde voor die auto's en ook voor die garage. Waarom besloot je hem dan te verkopen?
Ja, dat was... mijn ouders hadden een gezin met 12 kinderen, hebben zij gekregen. Toen op een gegeven moment belandde ik in een periode dat er in een tijdsbestek van 2-3 jaar verloren een beetje 5 gezinsleden. Mm-hmm. Broers en zussen en schoonzussen. Die overleden allemaal in een zeer korte periode. Nou, als dat je gebeurt, dan komt de dood wel heel dichtbij. En de eindigheid van alle dingen. En dan komt je leven toch wel in een heel ander daglicht te staan. Dus dan kijk je ineens heel anders tegen het leven aan. En toen ben ik ook, toen heb ik besloten van ik kan niet, ik was toen 364, ik kan mijn hele leven nog aan doorgaan. Ik zei altijd, ik wil 120 en ik ga tot mijn 114 er niet mee door. Ja, dat is natuurlijk een gekkigheid. Maar toen ga je toch wel denken, ik moet er misschien mee stoppen. Er zijn nog meer dingen in het leven dan werken. Wat ik overigens fantastisch heb gevonden, is dat werk wat ik heb gedaan in die garage. En dat heeft mij echt toen besluiten ik moet het misschien verkopen en andere dingen gaan doen in mijn leven.
Ja, en zei net al, je garage, daar kan iedereen eigenlijk ook gewoon in en uit lopen. Het was een soort buurthuis als het ware, waar mensen samenkwamen. Hoe is dat zo ontstaan?
Ja. Ik heb me nooit gerealiseerd dat het zo bijzonder was dan dat ik nu zie in de documentaire en nu eens terugkijk op de tijd. Dat zo ben ik. Ik vind dat heel normaal dat iedereen naar buiten binnen kan en als ze wat willen vragen, zoals in de buurt, als er iets. Er kwamen wel kinderen om een fiets. Waar een fiets had een keer de mensen die een sleutel waren vergeten of iets kapot was aan de deur. Of ze dingen konden lenen, gereedschappen, ladders. Ja, ik vond dat vrij. Heel normaal eigenlijk om dat gewoon hun dat aan hun te geven en hun te helpen. Ik vind ook dat het een heel... ik heb de mogelijkheid daartoe om dat te doen. Die mensen hebben een probleem of er is wat. Nou, met alle plezier wil ik die helpen. Dat vind ik heel belangrijk.
Ja, want er kwamen uit allerlei soorten mensen. Ook mensen met problemen als verslaving en dat soort zaken. Of die in ieder geval niet zo goed hebben. Waar moeten die stamgasten dan nu naartoe? Heb je nog contact met ze?
Nou, weinig. Ik ben daar vertrokken en ik heb er geen contact meer mee. Het waren ook geen mensen die wij echt zo contact mee kon hebben. Ik wist ook niet waar ze woonden, waar ze vandaan kwamen van veel. Maar ze kwamen wel regelmatig en dan gingen ze weer. Ik kende ze alleen eigenlijk bij voornaam. Toen ben ik gestopt. Dat wisten ze natuurlijk ook. Want het heeft uiteindelijk nog 2 jaar geduurd. Vanaf het moment dat ik verkocht had dat ik eruit moest. Uh-huh. Ik weet niet waar ze zijn. Niet verdwenen, maar in ieder geval uit mijn zicht wel verdwenen.
Yeah.
Ik hoop dat ze ergens anders ergens iets hebben kunnen vinden. Waar ze zich ook thuis voelden en waar ze het naar hun zin mogen hebben, waar ze altijd binnen kunnen komen. Dat is wel een probleem, denk ik, want dat wordt minder en minder, dat soort plaatsen in de stad.
Ja, precies. Ja, en je dochter, die is ook heel veel in de documentaire te zien. Wilde die de zaak niet overnemen?
Ja. ik vond mijn zaak, ik had natuurlijk mijn zaak ook kunnen verkopen, maar ik zat daar in de Gilles van Ledenbergstraat, dat is een grote ruimte. Mm-hmm. Dat is natuurlijk vreselijk duur daar in de buurt. Heel Amsterdam is veel duurder geworden. Ik zag daar, voor mezelf kon ik dat nog allemaal rondbreien financieel, de garagebedrijf. En ik heb erover nagedacht. Ik denk, ik kan dit niet aan iemand anders verkopen. Het is zo specifiek. Ik ben zo bekend in DS Wonderland, zoals ik het altijd noem.
Het is echt jouw ding.
Alle DS-rijders in heel Nederland. En het is ook een kwestie van vertrouwen van de klanten. En ja, ik heb dat vertrouwen opgebouwd. Iemand anders die moet beginnen met hoge kosten. Nee, ik zag daar niet echt een toekomst in. En ja, mijn dochter die is met heel andere dingen bezig. Dat ligt niet in haar lijn om dat te doen.
En dan komen Wieger en Dorette, dat zijn de producent en regisseur van de documentaire, komen dan opeens bij je langs. En die zeggen, ik wil een documentaire maken over jouw garage. Hoe zijn die bij jou terechtgekomen?
Wieger was een klant van me, die reed zelf een DS. Uh-huh. En die was dus op de een of andere manier ontzettend gecharmeerd van de ruimte, de sfeer die daar hing of wat dan ook. Ik heb dat eigenlijk nooit aan hem gemerkt, hoe bijzonder hij het vond. Uh-huh. En die opperde op een gegeven moment van, het zou eigenlijk zonde zijn als deze zo typisch Amsterdamse ruimte, waar zoveel kan, als dat verdwijnt. En over 10 jaar zegt iedereen van, hey, ja, die garage, ja, hoe was dat ook alweer? Die is weg, dat is toch wel jammer. En hij zegt, dat is zo uniek, dat moet eigenlijk vastgelegd worden. Ja. Zo begon die eigenlijk. En zo langzamerhand heeft het plan toen opgevat, vermoed ik, van nou, ik ga er een documentaire van maken. En heeft die Dorette van der Sloot ingeschakeld. Uh-huh. Vraagt of zij dan die documentaire wilde maken. En hebben zij dat samen, dat hele project, afgelopen en gemaakt.
Ja, had je ooit verwacht dat er mensen van buitenaf, dat er zoveel mensen in jouw garage geïnteresseerd zouden zijn?
Nou, ik wist wel dat het heel bijzonder was. Want er hebben wel meerdere artikelen in kranten gestaan en in bladen en met veel foto's altijd genomen. Maar nu ik achteraf en met zo'n enorm succes deze documentaire is, nee. Nee, dat had ik nooit gezien, nooit verwacht.
Nou, ik ben heel benieuwd. De documentaire De DS-Keizer is vanavond om 22:30 te zien op NPO 2. David Kostelijk, heel erg bedankt voor je tijd.
Graag gedaan. Tot ziens.
Robinette en Show Me Love in de Media Week. We gaan naar het medienieuws van deze week. En er is nog net een nieuwtje bijgekomen. Dat was eigenlijk tijdens het gesprek met David. Want er is een stuk, het eerste deel van de editorial van Linda de Mol uit De Linda is verschenen. Die ligt vanaf woensdag pas in de winkel. Morgen krijgen abonnees hem. Maar er staat dus al een eerste deel, is nu online gezet. En daar staat toch best wel wat interessante dingen in. Ik ga even een paar passages daaruit voorlezen. En dat begint al met de inleiding. Ik wist, en dat zweer ik op allebei mijn kinderen, helemaal niets van wat er bij The Voice is gebeurd. Ik citeer dit gewoon even van Linda.nl. Dit is dus nog maar een klein deel. 12 januari 2022. Ik zou die avond risotto maken, weet ik nog. Maar het was de dag waarop de mail van Tim Hofman in één vernietigende klap alles veranderde. De grond verdween onder mijn voeten en veranderde van het een op het andere moment in een groot diep zwart gat. Dat iemand van wie je zo ontzettend veel houdt en met wie je het zo fijn hebt, iemand die me meer dan 14 jaar het gevoel heeft gegeven minstens zoveel van mij te houden, zich zo blijkt te hebben misdragen bij jonge vrouwen. Dat brengt een bak verdriet en woede, verbijstering en onbegrip met zich mee die ik hier niet eens kan beschrijven. De eerste dagen zijn letterlijk in een roes aan me voorbij gegaan. Jeroen ging het huis uit, Jeroen Rietbergen. Familie en vrienden kwamen. Ik ging van ongeloof naar enorme woede, naar hele depressieve gedachten. Schaamte ook, zoveel schaamte, want heel Nederland kreeg dit mee. Ik wilde de deur niet meer uit. Geen vreemde mensen onder ogen komen. Sloot me op in mijn eigen huis. Deed 's nachts geen oog dicht en kon alleen maar huilen. En al was ik omringd door lieve vrienden en familie, ik heb me nog nooit zo eenzaam gevoeld. Ook het feit dat ik uiterst vertrouwelijke gesprekken met Hilda van der Bijl, de creatief directeur van Linda, waar ik niet eens bij ben geweest, maar wel kort van op de hoogte meegebracht, op uitdrukkelijke wens van de twee vermeende slachtoffers van Ali B ook echt vertrouwelijk hebben gehouden. Dat waren zeg maar de twee meisjes die als eerste naar de Linda waren gegaan met het verhaal over Ali B. En pas daarna en zij hebben hen weer naar de Voice verwezen overigens. Maar dus zeg maar dat die gesprekken, dat die haar voor de voeten werden gegooid. Ineens was ik ook nog degene die Ali misschien wel in staat had gesteld door te gaan. De twee bedankbrieven die ik ontving, waarin ze me schreven hoe goed ze waren opgevangen bij Linda en hoe erg het voor mij vonden dat ik zelfs hier nog de blame voor kreeg, staan met hun toestemming aan het eind van de editorial en boden zeker troost. Maar de vraag waarom ik het ook nog hiervoor moest ontgelden krijgen, tot op de dag van vandaag niet beantwoord. Ik zag het eigenlijk helemaal niet meer zitten en weet echt niet zeker hoeveel ik ook van mijn vak hou en hoezeer het ook mijn enige houvast is momenteel, of ik uiteindelijk niet gelukkiger word als ik iets totaal anders ga doen met mijn leven. En om die vraag te beantwoorden, voor het eerst van mijn leven heb ik professionele hulp gezocht. Nee, dit is even een deel van de editorial en er is dus nog veel meer wat de komende dagen zullen we dat kunnen lezen in de Linda. Maar er is ook nog ander medianieuws waar we ook snel naartoe moeten, want de tijd begint te dringen. En we beginnen met nieuws over 3FM, want Serious Request heeft dit jaar een nieuw goed doel waar de DJ's in de week voor kerst geld voor gaan inzamelen. Namelijk Stichting Het Vergeten Kind voor kinderen in Nederland die in een onveilige thuissituatie leven. Ook is bekend waar het glazen huis dit jaar komt te staan. Dat zal net als vorig jaar in Amersfoort zijn. Die keuze snap ik wel, want vorig jaar stonden ze daar ook en na 5 uur kon het publiek alweer naar huis omdat er een lockdown was aangekondigd. Welke DJ's er het glazenhuis ingaan is nog niet bekend. En sinds de nieuwe programmering van 3FM vorige week is ingegaan, is ook de verkeersinformatie weer terug op de zender. 3FM stopte met het melden van de files in 2020, maar Menne de Boer heeft dat weer teruggebracht. En ik denk dat het een goede zaak is, aangezien de meeste mensen toch in de auto naar de radio luisteren. Misschien jij nu ook wel. En ik merkte wel dat sommige DJ's toch weer moesten wennen aan het opnoemen van al die knooppunten op de Nederlandse snelweg. Dat je het daar toch weer in verslikt. Zendermanager Menno de Boer van 3FM doet geen harde uitspraken over een gewenst marktaandeel voor de zender. In een interview met Broadcast Magazine zegt hij deze week dat er geen hard target is gesteld en dat het belangrijkste is dat het marktaandeel in ieder geval omhoog gaat. Dan een fusie van de grote Franse televisieconcerns Groupe TF1 en Groupe M6 gaat niet door. Ze hebben geen toestemming gekregen van de Franse mededingingsautoriteit, tenzij een van de bedrijven een tv-zender zou afstoten. De mislukte fusie in Frankrijk kan mogelijk ook gevolgen hebben voor de fusie van Talpa en RTL hier in Nederland. Als de Nederlandse mededingingsautoriteit ACM een vergelijkbare conclusie zou trekken, zou Talpa bijvoorbeeld SBS6 moeten verkopen aan een andere partij. De ACM is al meer dan een jaar bezig met een uitgebreid onderzoek en heeft nog geen uitsluitsel gegeven over de fusie. De Europese Commissie komt met een nieuwe wet waarin de persvrijheid in Europa beter moet worden gewaarborgd. De wet moet beschermen tegen politieke inmenging in de journalistiek en moet de financiering van mediabedrijven transparanter maken. De Europese Commissie maakt zich met name zorgen om de persvrijheid in landen als Hongarije en Polen en hoopt die op deze manier te verbeteren. De NPO heeft de laatste aflevering van het programma Festival van de Liefde uit de programmering gehaald. Het programma zou eigenlijk gisteravond worden uitgezonden op NPO 1, maar in plaats daarvan was een herhaling van de documentaire over de Queen te zien. De laatste aflevering wordt aanstaande zaterdagmiddag alsnog uitgezonden. Het programma van Ed van der Graza en Anita Witsier kampt al sinds de eerste aflevering met tegenvallende kijkcijfers. Afgelopen week zijn in Los Angeles de Emmy Awards uitgereikt. De grote winnaars waren de series Ted Lasso van Apple TV Plus en The White Lotus van HBO. Ze wonnen allebei 4 awards. De HBO-serie Succession won de Emmy voor beste dramaserie. En de Netflix-serie Squid Game won 2 Emmys, waaronder die voor beste regie. En dat zijn niet de enige prijzen die afgelopen week zijn uitgereikt. Make Up Your Mind van Carlo Bossart en zijn man is in Duitsland in de prijzen gevallen. Het programma heet daar Viva la Diva, Wer is die Queen? En won een Deutsche Fernsehprijs voor de beste make-up. Het programma was ook genomineerd in de categorie beste entertainmentprogramma, maar het viel daar niet in de prijzen. Filemon Wesseling stapt over van BNNVARA naar Pound, dat vertelt de presentator aan het AD. Het eerste Pound-programma met Filemon is naar verwachting begin volgend jaar te zien. Wat hij precies gaat doen is nog niet bekend. Het programma Het Dorp van Huub Stapel en Wim Daniels komt voorlopig niet terug op televisie. Wim Daniels heeft op Twitter laten weten dat de NPO geen nieuw seizoen wil hebben. Een woordvoerder van Omroep Max zegt dat het programma waarschijnlijk niet voorgoed gaat verdwijnen, maar dat er op dit moment geen ruimte is in de programmering. In Het Dorp rijden Huub Stapel en Wim Daniels op een motor met zijspan naar de mooiste dorpjes in Nederland en het programma trok stevast meer dan 1 miljoen kijkers. Margriet Vromans stopt aan het eind van het jaar met het presenteren van het programma De Ochtend van 4 op NPO Radio 4. Ze heeft het ochtendprogramma dan 12,5 jaar lang gemaakt en ze vindt het tijd voor iets anders. Vromans wordt vanaf 1 januari opgevolgd door Andrea van Pol, die nu nog het cultuurprogramma Opium presenteert. Helene Hendricks gaat niet naar Qatar om verslag te doen van het WK voetbal. In de aftertalk van Vandaag in Zuid met Angela de Jong praat Wilfred Gené zijn mond voorbij.
En 19:30, de enige reden waarom dat nog bestaat is omdat het van de zoon van John is.
Ja, die komt terug, toch?
Dat in november, wil ik me laten vertellen. Ja.
Ja, okay.
Als Helene naar Qatar gaat, toch?
Nee, die gaat niet meer.
Gaat ze niet naar Qatar?
Nee, Helene gaat niet naar Qatar.
Had ik dat moeten weten?
Mag ik dat vervolgens vertellen of niet? Dat weet ik eigenlijk niet. Mag ik dit eigenlijk wel vertellen? Nee, ze
waarom
blijft
niet?
Hier.
Nou, omdat ze
ik heb het al verteld nu.
Shit. Omdat ze 19:30 moet presenteren?
Nee. Omdat we nog wat smaak aan tafel wilden hebben. Dus we wilden ook graag een vrouw bij hebben. Toen werd toch gezegd, ja, er is zoveel voetbal. We hebben 7 dagen in de week. Het is ook wel lekker als ze thuis kan blijven.
En nu haat ze jullie.
Ja.
Ja, nu haat ze jullie. Dat zij thuis moet blijven en dat ze niet naar Qatar moet.
Nou ja, de kans is natuurlijk al dat ze nog een paar uitzendingen 19:30 moet doen. Dat Johnny niet gelijk 5 dagen in de week kan, toch?
Ik vind het sowieso verbazingwekkend allemaal hoe het gaat.
Ja?
Begreep ook dat ze niet helemaal hadden ingepland dat zij naar Qatar ging. Dus ik ben benieuwd of dat er ook nog achter zit. Dat ze gewoon niemand hadden voor 19:30.
Kan me niet voorstellen, dat loopt niet toch.
Ja, en inmiddels is bekend dat Noah Vaalen, de dochter van Linda de Mol, namens stappen naar het WK gaat. Zij deed ook al verslag van de Europa League en de Conference League voor Veronica. Ik denk persoonlijk dat het meer met 19:30 heeft te maken dan en dat Johnny dan nog niet terug is. Maar als dat niet het geval was, dan had Noah Vaalen net zo goed aan tafel bij VI kunnen zitten en dat Helena toch naar Qatar gekund. Heb je ook een vrouw aan tafel? En we blijven nog even bij Vandaag in Zuid, want de mannen van VI denken na om een theatershow te gaan maken. Het staat allemaal nog in de kinderschoenen, maar er wordt zelfs al gedacht om dat in de Ziggo Dome te gaan doen. Of het dan gaat om een gewone aflevering van VI op locatie, of dat het echt een theatershow wordt, dat is nog niet bekend. Techjournalist Daniel Verlaan van RTL Nieuws krijgt een eigen documentaire serie op Videoland. De serie heet Ik weet je wachtwoord, naar zijn gelijknamige boek. In de documentaire duikt Verlaan in de wereld van hackers en andere online criminaliteit. Ik weet je wachtwoord is vanaf oktober te streamen. Hans Goedkoop gaat de nieuwe serie Het Rampjaar 1672 presenteren. In 7 afleveringen vertelt het geschiedenisprogramma het verhaal van het rampjaar, waarin Nederland van alle kanten werd aangevallen. De gebroeders De Wit werden gelyncht en er was een economische crisis. Het programma is vanaf 28 oktober te zien op NPO 2. Het programma De Verraders heeft opnieuw een nieuwe presentator. Frank Evenblij gaat de Halloween special van De Verraders presenteren. Vanaf 27 oktober verschijnt er 6 dagen lang elke dag een nieuwe aflevering op Videoland. Eerder werd De Verraders al gepresenteerd door Tijl Beckhant en Art Royakkers. Follow the Money is bezig met een documentaire serie over de mondkapjesdeal van Siewert van Linden. De basis voor de serie is het boek Siewert's Miljoenen, geschreven door journalisten Jan Heijn Strop en Stefan Vermeulen van Follow the Money. Het is de bedoeling dat de serie volgend jaar door de KRO en NCRV wordt uitgezonden. Eerder werd ook al bekend dat er een speelfilm over Siewert wordt gemaakt. Ook die moet volgend jaar verschijnen. BNN Nieuwsradio gaat opnieuw prijzen uitreiken aan podcastmakers. De stembussen voor de Dutch Podcast Awards zijn vandaag opengegaan. Later komt er nog een tweede stemronde en op 14 november worden de prijzen uitgereikt in beeld en geluid. En tot slot, afgelopen zaterdag kregen een sportpresentator en een verslaggever van de lokale omroepen Loco FM uit Oldebroek en LOE Media uit, of Lou Media uit Elburg het met elkaar aan de stok. In hun gezamenlijke sportprogramma stelde de verslaggever het niet op prijs dat hij werd afgekapt voor een doelpunt bij een andere wedstrijd.
Maar Wilbert Wessels, hij heeft een uur geen bal aangeraakt. Hij heeft geen schormkool gelast. En ja, en nu?
Henk, in Henk, minuten... we gaan even... Henk. Gaan over naar Lunchpit tegen OVIOS.
Nou, dat klinkt gezellig daarbij, die omroep. Zo meteen nog even doornemen wat de komende week in de media gebeurt na de Kaiser Chiefs. Dit is Ruby. Voor 5. De Kaiser Chiefs en Ruby in de Mediaweek. Amsterdam FM Radio Salto. Een hele goede middag. We kijken nog even vooruit wat er in de komende Mediaweek staat te gebeuren. Vanavond begint op NPO 1 een nieuw seizoen van Spoorloos, waarin Dirk Bolt weer de hele wereld rondreist om de biologische ouders van geadopteerde kinderen terug te vinden. Op NPO 2 kun je vanaf vanavond kijken naar Slava Oekraïne. In dit programma worden Oekraïnse vluchtelingen die naar Nederland zijn gekomen gevolgd om te zien hoe het nu met ze gaat. Op NPO 2 kun je vanavond ook kijken naar Gezichten van Dementie. Hierin portretteren Gijs Wanders, bekend van het journaal van heel lang geleden, en kunstenaar Herman van Hoogdalen, mensen met dementie en hun geliefden. Er was al eerder een seizoen van dit programma gemaakt in 2016. En op NPO 2 kun je vanavond ook nog kijken naar de tweede doek, de DS-keizer. Want de David van de DS-keizer net nog aan de telefoon. Hierin wordt de naderende sluiting van een garage in Amsterdam-West gevolgd, waar decennia lang werd gesleuteld aan oude Citroën DS'jes. Morgen is het Prinsjesdag. Dat is weer van begin tot eind te volgen bij de NOS. De rijtour van de koning in de glazen koets. De troonrede in de Koninklijke Schouwburg. Want de ridderzaal wordt gerenoveerd. De balkonscène natuurlijk van het koningspaar. En het koffertje met de miljoenennota. En ook leuk, voor het eerst is prinses Amalia ook bij Prinsjesdag aanwezig. Het hele gebeuren is te volgen via NPO 1. En op NPO 2 ook nog, maar dan met gebarentolk. Op NPO 2 kun je morgen kijken naar de korte tweedoc De Weense Klokkenluider. Deze documentaire gaat over de Oostenrijkse klokkenluider Julian Hessenthaler, die in 2019 corruptie binnen de top van de Oostenrijkse regeringspartij onthulde. Tegenwoordig zit de klokkenluider in de gevangenis wegens drugshandel. Nou, ik had er net al over. Woensdag komt de nieuwe Linda uit, waarin Linda dus voor het eerst uitgebreid vertelt over wat zij wist van dat Voice-schandaal. Ze staat ook voor het eerst op de cover. En abonnees van de Linda die krijgen hem morgen al in de bus. En een deel van de editorial is dus al te lezen op de website van de Linda. Woensdag is het ook de dag na Prinsjesdag en dat betekent algemene politieke beschouwingen. Een marathondebat van 2 dagen over de begroting voor het komende jaar. Het is woensdag en donderdag van 10 tot 5 te volgen via NPO 1. Maar er zijn 20 fracties die bij elkaar opgeteld 5 uur en 36 minuten aan spreektijd hebben. Exclusief schorsingen, pauzes en interrupties. En waarschijnlijk gaat het debat beide dagen door tot in de kleine uurtjes. Ik vind dit persoonlijk het leukste debat van het jaar. En ik ga het op de momenten dat ik niet moet werken zeker volgen. Want het is ook vaak een schakeling van verbale vechtpartijen, one-liners en ga zo maar door. Denk bijvoorbeeld aan de stekker van Jolande Sap of de uitspraken doen ze normaal man van Geert Wilders. Ik heb er zin in. Ik ga weer veel te veel naar politiek kijken deze week. En er is nog meer op tv voor politieke junkies zoals ik. Want donderdag kun je op NPO 2 kijken naar de tweedoc What's Left. Johan Frets en Jul op den Kamp zoeken uit waarom de linkse partijen bij de afgelopen verkiezingen zo slecht hebben gescoord. Daarnaast interviewen ze ook oud-leiders van de PvdA om te zien of zij de koers van hun partij nog steunen. Donderdag speelt het Nederlands elftal in de Nations League. Dan is de wedstrijd Polen-Nederland live te zien op NPO 3. En donderdag begint op NPO 3 ook het tweede seizoen van Podium Zwart. Ondanks de lage kijkcijfers van het eerste seizoen, Grenfaria en Veronica Hoogdalem geven een podium aan artiesten, muzikanten en ook aan kunstenaars. Vrijdagavond kun je op NPO 3 kijken naar het WK Volleybal. De Nederlandse volleybalsters spelen dan tegen Kenia. En nog meer sport, want komend weekend vindt in Australië de WK wielrennen plaats. In de nacht van vrijdag op zaterdag rijden de vrouwen de wegwedstrijd. Dat is vanaf 4:50 s'nachts te zien. En de wegwedstrijd bij de mannen die is in de nacht van zaterdag op zondag om 2:50 s'nachts. Allebei live op NPO 1 en dat gaat door tot halverwege de ochtend, ongeveer tot 9:00. Zaterdag kun je op NPO 1 kijken naar de vele gezichten van Tineke Schouten. In deze documentaire krijgen we een inkijkje in de voorbereidingen van de voorstelling Dubbel van Tineke Schouten. Op NPO 2 kun je zaterdag kijken naar de tweede doc Leftover Women. Deze documentaire gaat over overgebleven vrouwen. Dat zijn Chinese vrouwen die op hun 27e nog niet getrouwd zijn. Misschien is dat een beetje hetzelfde als die overgebleven duiven van eerder. Op NPO 3 kun je zaterdag kijken naar de Nederlandse finale van het Junior Song Festival. Hierin wordt bepaald wie er in december naar het Eurovisie Junior Song Festival in Armenië mag namens Nederland. Zondag kun je op NPO 1 kijken naar een nieuw tv-monument van Han Pekel. Ditmaal van Jenny Arian. De actrice, cabaretier en zangeres wordt binnenkort 80 jaar. En zondagavond is er nog een wedstrijd in de Nations League. Nederland-België. Dat is een spannende wedstrijd. Die is ook live te zien op NPO 1. En daarmee zijn we aan het eind gekomen van de Mediaweek voor maandag 19 september. Het interview met David Kosterlijk is vanaf vanavond terug te luisteren op amsterdamfm.nl. Volgende week maandag dan ben ik er weer om 4 uur op Radio Salto. Ik zeg tot de volgende Mediaweek.
Shot me, and I'm here helplessly in love, and nothing can stop me. You can't stop me once I started, can't return me once you bought it. I'm coming, baby, don't doubt it.
Don't make me wait.
So let's be about it.
No, don't fuck with my heart,
baby. Have some trust.